heart of all of this, it's really about humanity and what happens when people stop treating each other like human beings.
The lack of humanity in a few scenes is shocking as we follow these reporters along the back roads, encountering an America entirely broken. No rules, no decency.
Who's giving you orders?
And a cold-blooded disregard for human life.
Someone's trying to kill us. We are trying to kill them.
Why is the film unnerving? And I think the obvious reason it would appear to be unnerving is that it's a film about the product of polarization and division. And
Alex Garland, an Englishman, is Civil War's writer and director. He leaves unanswered questions of how the war begins and, to some extent, who the good guys are. We're left with a movie that's intentionally vague.
Ja, een hele mooie film die momenteel draait, Civil War. Ik ben er gisteren naartoe gegaan. Ik heb er bij Vandaag Inside gisteravond het een en ander over verteld. Maar ik kan hem je aanraden en dit is waarom. Ja, omdat het een heel mooi beeld geeft van wat er kan gebeuren als die polarisatie in de Verenigde Staten doorzet. Jullie kennen mij, vaste luisteraars van de podcast of van mijn bijdrage op televisie, weten ook dat ik niet een enorme doemdenker ben. Sterker nog, ik denk vaak allemaal zo'n vaart zal het nog niet lopen. Omdat er niet 1, 2, 3, ook al heb je gigantische tegenstellingen, je in één keer van tegenstellingen naar een burgeroorlog gaat. Dat gaat natuurlijk geleidelijk. Tegelijkertijd heb ik hier vaak de anekdote gedeeld van 6 januari 2021, toen ik met mijn joggingbroek en de hond gezellig op de bank lag en ik een redacteur van Op1 aan de lijn had die zei: wat denk je, het wordt nu toch wel erg spannend, hè? Veel demonstranten en ze dreigen het Capitool binnen te gaan. Waarop ik antwoordde: joh, daar is goede beveiliging, je loopt echt niet zomaar het Capitool binnen, daar gaat echt niks gebeuren. Nou, een uur later zat ik gedoucht en wel in de auto onderweg naar Op1 om uit te leggen hoe dat daar allemaal uit de hand kon lopen. Dus ik heb het zeker ook niet altijd bij het juiste eind. Maar wat ik ook weet, ik heb natuurlijk dat boek geschreven, Nieuws als Wapen, en dat gaat over Amerika's nieuwszenders en hoe het gekomen is dat er in Amerika niet meer echt één realiteit is. Dus er gebeurt iets in het nieuws, hè. Neem bijvoorbeeld de verkiezingsuitslag, maar het kan ook zijn een schietpartij of een groep demonstranten die slaags raakt met de politie. Nou, dan is iedereen het er wel over eens. Dat is gebeurd. Alleen wat er nu precies gebeurd is, de vertaling ervan. Heeft de politie allerlei veel te vijandige en gewelddadige demonstranten keurig en netjes aangepakt? Of strijden daar vrijheidsstrijders tegen een veel te bazige en racistische politie? Nou, hoe het dus vertaald wordt wat er gebeurd is, dat verschilt gigantisch afhankelijk van welke nieuwszender je bekijkt. En dat is een van de grote drijvers, daarom heb ik dat boek Nieuws als Wapen geschreven, van die polarisatie in de Verenigde Staten. Dat je het gewoon niet meer eens bent over de meest basale feiten van dingen die er gebeuren in de maatschappij. En nou ja, de film Civil War laat heel mooi zien wat er eventueel zou kunnen gebeuren in het nachtmerriescenario als je dat soort polarisatie hebt en als dat nog eens 100 keer erger wordt. Hè? Want het is niet zo dat die Civil War zomaar kan gebeuren in de komende maanden. Maar als die polarisatie doorzet, nou, wat zou er dan kunnen gebeuren? En het mooie van die film is, daarom raad ik hem iedereen aan om te gaan kijken die geïnteresseerd is in de Verenigde Staten, is dat het niet zomaar een actiefilm is. Er zit wel veel actie in, maar het is vooral heel mooi vormgegeven. Je hoort, je volgt eigenlijk journalisten, persfotografen die in New York zitten en onderweg zijn naar Washington, want daar zit de president die in zijn derde termijn zit, wat natuurlijk helemaal niet kan, en vervolgens nog steeds niet wil opstappen. En duidelijk wordt in die film, al vrijwel direct aan het begin, dus daar verklap ik niks mee, dat de staten Californië en Texas en in zekere mate ook Florida zich hebben afgescheiden. En die gaan nu, die zijn aan het oprukken naar Washington om de president af te zetten. En dus is er sprake van een burgeroorlog. En die persfotografen zijn gewoon onderweg naar Washington, want die willen de president te spreken zien te krijgen. En nou ja, die route daar naartoe geeft bijzondere, donkere en ook heel erg harde, ook grafisch uitdagende beelden over wat er zou kunnen gebeuren bij een eventuele burgeroorlog als die vandaag de dag zou uitbreken. Ontzettend mooi in beeld gebracht. En alleen al daarom wil ik deze film aanraden voor jullie om te gaan kijken. Voor de helderheid, ik denk niet dat er in november zomaar een burgeroorlog ontstaat. Maar goed, ik zeg er net ook bij, daar kan ik ook naast zitten natuurlijk. Maar waar ik wel al heel lang over schrijf, zie je ook mijn boek Nieuws als Wapen, is die toenemende polarisatie, omdat ja, dingen die er gebeuren in de maatschappij heel anders vertaald worden door de verschillende nieuwszenders en dus ook heel anders beleefd worden door hele grote kiezersgroepen. En dat is een reden waardoor er nu zoveel polarisatie is, dat die discussie tijdens de verkiezingen ook steeds harder wordt. Hè. Trump zegt met zoveel woorden, als ik niet win in november, ja, dan gaat ons land kapot. De democraten executeren zelfs baby's na hun geboorte, zei hij van de week toen het over die abortusvideo ging. Nou, de democraten zeggen natuurlijk, Trump is een dictator in wording. We weten ook zeker dat als Trump verliest, dat hij die uitslag niet accepteert. Dat heeft hij namelijk nog nooit met wat hij ook verloren heeft in zijn leven niet gedaan. Dus het kan zeker grimmig worden in november. Daar heb ik het vaker met jullie over gehad. Ik sluit ook niet uit dat als Trump wel gewoon met klinkklare cijfers wint, dat ook heel veel democratische kiezers, progressieve kiezers de straat op gaan en mogelijk geen geweld zullen schuwen, want die zullen dat ook niet accepteren. Dus wat ik eerder heb gezegd, dat hou ik overeind. Hoe leuk ik die Amerikaanse verkiezingen en de Amerikaanse politiek ook vind, november kan wel degelijk, heeft eigenlijk alles in zich om ook heel grimmig te worden, helaas. Een Civil War gaat mij nog steeds heel veel bruggen te ver, maar desalniettemin is het een mooie film die laat zien wat er gebeurt als die polarisatie verder doorgaat. Dus een belangrijke filmtip, en omdat ik er bij VI gisteren het even kort erover kon hebben, nu denk ik goed om dat wat langer te doen. Goed, tot zover wat mij opviel. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, veel vragen heb ik binnengekregen en ook reacties. Ook naar aanleiding van waar we het gisteren bij VI over hadden, namelijk de dood van O.J. Simpson. Dat is een van de meest bijzondere en grootste en aparte verhalen ooit uit de Amerikaanse, in ieder geval sporthistorie, maar ook wel uit de Amerikaanse televisiehistorie. Komt ook voor in mijn boek Nieuws als Wapen. En nu ik toch die filmtip aan het delen ben, kan ik daar misschien, omdat jullie heel veel vragen erover hebben gesteld, ook maar gewoon een serie aan toevoegen. Want ja, de dood van O.J. Simpson en wat er allemaal gebeurd is rondom O.J. Simpson is zo groot. Dat, daar kan ik wel een hele uitzending aan wijden. Doe ik niet. Op Netflix, nee trouwens, op Disney Plus. Sorry, op Disney Plus staat de serie O.J. versus the People. Dat is een serie van American Crime Stories. En 10 afleveringen. En die laten heel mooi zien wat er destijds gebeurd is in de jaren 90 rondom O.J. Simpson. Mocht je het niet weten, lang verhaal, heel kort. O.J. Simpson was de grootste sportheld, misschien wel in ieder geval vanuit de NFL, vanuit de American Football historie. Een van de, moet ik zeggen. Maar was in ieder geval de grootste zwarte sportheld ooit. Werd ooit, ik geloof, door Hertz ingehuurd in een hele grote reclamespot om reclame te maken voor huurauto's. Werd daarmee het gezicht van een succesvolle zwarte man. En dat ging allemaal fout toen hij op een avond, vandaar is vriend en vijand het toch wel over eens, zijn vrouw Nicole Simpson, met wie hij in echtscheiding lag, vermoorden. En ook haar vriend Ron Goldman, omdat daar had ze een affaire mee, daar was hij jaloers op. Hij heeft haar gigantisch toegetakeld en sloeg toen op de vlucht in zijn witte Ford Bronco. Maar ja, dat was natuurlijk de grote sportheld O.J. Simpson, dus de politie durfde hem niks aan te doen. In plaats daarvan hebben ze hem achtervolgd in zijn auto met talloze politiewagens en hebben ze de snelweg in Los Angeles vrijgemaakt, zodat hij rustig naar huis kon, zodat ze hem daar in alle rust konden arresteren. En die achtervolging is live op de Amerikaanse televisie te zien geweest. En daarom denk ik ook dat hij via die achtervolging de geschiedenisboeken ingaat. Maar de rechtszaak die daarna volgde over de moord op zijn vrouw en diens vriend is ook live op de Amerikaanse televisie uitgezonden. En hoewel het bewijs tegen hem overweldigend was, is hij vrijgesproken. En dat kwam vooral ook omdat de jury zwart was en de LAPD, zeker in de jaren 90, de politie in Los Angeles, een rijke historie had van het mishandelen en het zomaar neerschieten van zwarte Amerikanen. Wat natuurlijk vandaag de dag nog steeds wel eens gebeurt. Denk aan George Floyd. En dus heeft die jury gedacht van misschien heeft O.J. Simpson het wel gedaan. Dat weten we niet, maar we weten wel zeker dat de LAPD door en door racistisch is. En dus spreken wij O.J. Simpson vrij. Nou, sindsdien is O.J. Simpson vooral actief geweest op Twitter de afgelopen jaren, waarin hij nog steeds zijn analyses gaf over American Football. Heeft nog heel veel andere dingen gedaan. Heeft ook een boek geschreven ook, dat heette If I Did It. waarin hij beschreef hoe hij de moorden gepleegd zou hebben als hij het gedaan zou hebben, want daar wilde hij wat geld mee verdienen. Nabestaanden zijn toen weer naar de rechter gegaan. Die hebben gezegd, ja, hij is vrij verklaard. Hij is onschuldig bevonden. Maar wij vinden nog steeds dat hij het wel gedaan heeft. En dus moeten wij alle opbrengsten van het boek maar krijgen. En daar heeft de rechter ook gelijk in gegeven. Dus ja, een gigantisch groot schandaal dat jarenlang de Verenigde Staten in zijn greep heeft gehouden. En dat hij nu overleden is, brengt een einde aan dat toch tragische verhaal met heel veel hoogte, maar vooral ook heel veel dieptepunten. Wil je daar meer over weten, dan kan ik je het boek dus aanraden. Het boek dat heet O.J. Simpson, The Run of His Life. O.J. Simpson versus The People. En O.J. Simpson versus The People is dus ook hoe die serie op Disney Plus heet van American Crime Story. Een aanrader als je daar meer over wilt weten. Nou, nu is deze podcast echt of deze aflevering een soort aflevering geworden waarin ik allerlei tips geef. Maar goed, we hebben nu een film gehad. Civil War en deze serie over O.J. Simpson. Dan nog even ter afsluiting een paar andere vragen die door jullie gesteld zijn. Allereerst hebben heel veel mensen een vraag gesteld en die pak ik daarom even samen over de peilingen die ik de afgelopen weken heb gedeeld, waarin ik in dit geval zei dat Joe Biden dankzij een goede State of the Union is gestegen in de peilingen en nu nek aan nek staat met Trump. En ik deelde bijvoorbeeld even een peiling online vanuit de Washington Post. En toen hebben heel veel mensen gezegd, ja, maar hoe kan nou een peiling die gedaan is, want dat gold voor die peiling, onder 600 mensen iets zeggen over ruim 300 miljoen Amerikanen, waarvan er in ieder geval ongeveer 160 miljoen stemgerechtigd zijn. Ja, zoals ik op Twitter ook al zei, dan moet je toch echt even met Gijs Rademakers of Maurice de Hond praten. Hè? Want die kunnen je heel goed uitleggen hoe dat is. Maar het is zeker zo dat als je de juiste soort mensen peilt, hè, je weet waar ze vandaan komen, je weet wat ze verdienen, je kent iets van hun achtergrond, dan zijn 600 mensen echt genoeg, dat zal iedere onderzoeker je vertellen, om iets te zeggen over, nou ja, een bevolking van honderden miljoenen, of in ieder geval in dit geval 150 miljoen, dat kan echt. Dat heb ik niet verzonnen, dat kan iedere statisticus je uitleggen. Alleen, ter verdediging van mijzelf, ik deel zelden, in dit geval misschien een keer, maar ik deel zelden een peiling van één bureau. Hè. Als ik een peiling deel, dan deel ik bijna altijd de peilingen van realclearpolitics.com. Die gooien alle peilingen op één hoop en nemen daar het gemiddelde van. Dus als ik het over peilingen heb, dan moet je weten dat ik het vaak over trends heb. Op basis van meerdere peilingen die bij elkaar gezet zijn. En als er nu een peiling bijvoorbeeld uitkomt, hè, als voorbeeld, die zou zeggen dat Trump voorstaat op Biden, ja, dan hoor je mij daar echt niet over. Maar als dat heel veel peilingen zijn en in het gemiddelde gaat Trump ineens langs Biden, ja, dan hoor je mij er wel over. Want dan zie ik een grotere trend die door heel veel peilingbureaus wordt onderschreven. En dan pas haal ik die peilingen aan. Uitzonderingen daar gelaten als ik een keer wat opvallends zie. Of ik wil er, het is een groot onderdeel van een groter verhaal, dan kan ik er wel eens een keer één peiling uithalen. Maar ja, als de Washington Post met een gerenommeerd onderzoeksbureau werkt en die zeggen, net als heel veel andere statistici dat zeggen, hè, op basis van 600 mensen, daar hebben we er echt niet meer voor nodig, kunnen we echt een goede voorspelling doen, ja, dan kan ik die ook gewoon gebruiken. Maar meestal maak ik dus gebruik van peilingen die onderdeel zijn van heel veel peilingen bij elkaar gestopt. Dan tot slot nog een vraag van Rick. Die zegt, beste Raymond, ik vraag me af waarom de Democratische Partij niet gewoon Anthony Blinken naar voren heeft geschoven voor de aankomende verkiezingen. Is hij niet de beoogde opvolger van Biden? En kan hij niet nog op een andere slimme manier worden ingezet volgens jou? Ja, goede vraag, Rick. Ik hoor dat vaak. Om het VI, deze VI-aflevering mee even af te maken. Johan Derksen zei het deze week ook. Kan die Blinken niet naar voren worden geschoven? Nou, dat kan altijd. Het is zeker iemand die hoge ogen scoort als minister van Buitenlandse Zaken. Maar er is toch wel een verschil tussen een diplomaat en een politicus. Blinken is zijn hele leven al diplomaat geweest. En heeft nu de topjob daarin, namelijk Secretary of State namens de Verenigde Staten. Dat is wat anders dan een politicus. Ik denk niet dat hij ooit politicus wordt. Je kan het niet uitsluiten, maar ik denk dat hij toch deze carrière zal houden. Misschien ooit wel iets binnen de Verenigde Naties wil doen. Denk aan VN-topman. Misschien wordt hij nog een keer minister van Buitenlandse Zaken onder een andere president. Misschien, als er ooit nog een hele jonge democratische president komt, dat ze dan hem wel kunnen vragen als running mate. Hè, want dan zet je er een hele ervaren rot naast. Maar echt zelf als een uitgesproken kandidaat zie ik hem niet, omdat hij dus zijn hele leven al diplomaat is geweest. Goed, tot zover weer deze bijzondere aflevering met wat film- en serie-tips. Maar ze zijn beide relevant, denk ik. Dank ook weer voor alle vragen. Heb jij nou ook een vraag? Stuur die op. kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik weer in de volgende podcast. Tot zover, tot dan.